Goedemorgen, broeders en zusters uit Den Helder en ook omstreken. Het is weer fijn om in Noord-Holland te zijn, bij u. De laatste keer dat ik hier mocht zijn, dat was in februari, dacht ik. En nu in de maand augustus, heel fijn. We hebben twee liederen uitgezocht, samen met de hulp van een paar dames uit de gemeente. Ik weet de nummers niet meer. Maar ik hoop dat u met de saxofoon, want u was erbij, dat u het nog weet. Wat voor lied gaan we nu zingen voor de preek? 126 gaan we zingen. Oh, 626. Ja, een prachtig lied. Een heel mooi lied. Prachtige God, ik heb u lief. Prachtige God die zijn pracht heeft gelegd in de werken zijner hand, in de schepping. U bent op vakantie geweest, U bent in een ander land misschien geweest. Ik heb al van mensen gehoord, ik ben in Zweden geweest. Mevrouw is in Kroatië geweest. En dan zie je gewoon een stukje natuur, bergen, bossen, wat wij misschien niet zo hebben hier in Nederland. Dan zien we de pracht van de prachtige God in de natuur. En dan te bedenken dat de schepping niet is zoals hij het bedoeld heeft. De schepping gaat gebukt onder de zonde. De wereld ligt in duister. En de aarde waarop wij leven heeft geen toekomst. Er zullen komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Hoe zal de natuur zijn in die nieuwe wereld? Groots, nog prachtiger, hè? Geweldig. Wat hebben wij? Een prachtige God. Nou, van die prachtige God wil ik ook vanochtend getuigenis geven door middel van de preek. Ik heb een bepaald thema wat ik graag met u wilt behandelen. En voor de preek wil ik toch ook een persoonlijk getuigenis geven. Ik beleef veel avonturen met God en ik hoop u ook, hè, als je wandelt met God, als je gaat met God, je bent een kind van God, nou dan kan het niet anders, dan beleef je avonturen met hem. En daar wil ik ook getuigenis van geven. Maar voordat ik dat doe, wil ik nog kort in gebed gaan, samen met u. Ja, God in de hemel, onze woorden schieten tekort om u te beschrijven. We proberen het en we hebben zo net ook van ganse harte dat lied gezongen. Prachtige God, prachtig zijn de werken uwer handen in de schepping. Fantastisch, dank u wel dat wij u kennen en dat onze ogen ook geopend zijn voor de pracht van u, dat we u mogen erkennen als de schepper van hemel en aarde, dat we u mogen kennen als een God van liefde, een God van licht. In hem is geheel geen duisternis. God heeft het beste voor met zijn schepping. Dank u wel dat wij dat mogen erkennen, dat wij de Heer Jezus kennen als onze persoonlijke heiland en verlosser. Gods liefde geopenbaard in de Heere Jezus. Dank u wel dat wij vanochtend niet alleen zijn in deze zaal, maar dat u, prachtige God, in ons midden bent. En dat u ook met een frisse wind uw geest wilt waaien in deze ruimte, in ons leven. Gedragen door de wind, geleid door de wind, we hebben het gezongen. Dank u wel dat u ook vanochtend heel persoonlijk door uw woord, de Bijbel, tot ons wilt spreken. En dan, Vader, in de hemel is het ons verlangen dat wij geopende oren en een geopend hart en geopende ogen hebben voor u. Dat we u ook zullen proeven, u zullen ervaren en u zullen zien in deze dienst. Prachtige God, u bent aanwezig en aan u willen we niet voorbij gaan. We willen zitten aan de voeten van u en we willen dat u ons onderwijst, aanraakt met uw woord en aanraakt met uw geest. Dank u wel voor de zegen die u wilt geven. Geprezen zij uw naam, prachtige God. Amen. Mijn getuigenis, mijn preek heb ik ook voorbereid met een PowerPoint-presentatie. En misschien kunnen de spotjes hiervoor uitgeschakeld worden, zodat we de beelden en de tekst duidelijk kunnen zien die verschijnt op het scherm. Ik heb een afstandsbedieningje gekregen en die moet ik richten op de laptop. Nou, dat doe ik dan ook. Eerst mijn getuigenis. Het is een getuigenis van betreffende de bediening die ik mag doen, de dienst die ik mag doen voor God. Mijn bediening bestaat daarin woordverkondiging. Zijn woord spreken in deze wereld. En ik ben God heel erg dankbaar voor de open deuren die hij mij telkens weer geeft in Nederland, in Duitsland, maar ook elders om zijn woord te mogen verkondigen. Dus ik doe veel bijbelstudie, me voorbereiden, de PowerPoint presentaties, daar gaat best wel veel tijd in zitten. En ja, dan mag ik zo voor de mensen staan en Gods woord brengen. Dat is best een hele mooie job, heel mooi iets. Ik ben de afgelopen keer in februari bij u geweest, hier in Den Helder. En kort daarna heb ik een groepsreis mogen leiden naar Gambia. Een groep Duitse christenen. Ik doe dat voor een Duitse organisatie. Die mensen komen uit verschillende delen van Duitsland. Ze kennen elkaar niet, maar één ding hebben ze gemeen. En dat is namelijk de Heere Jezus. Dat ware fundament wat ze in hem hebben gevonden. Het zijn christenen, kinderen van God. En zo is iedere groepsreis eigenlijk een familiereunie. He, je leert nieuwe broers kennen, nieuwe zussen kennen. Je ontdekt, wauw, ik behoor tot een geweldige familie. Een groepsreis naar Gambia. We waren daar in een prachtig hotel. Hier ziet u ook waar Gambia ligt. Aan de westkust van Afrika. Senegal is het land wat Gambia helemaal omsluit. En natuurlijk ook de Atlantische Oceaan aan een kant. Gambia, een klein, smal land wat zich vormt langs de rivier. Vakantie houden, maar de mensen hadden ook behoefte aan bijbelstudies. En zo mocht ik iedere dag een bijbelstudie geven aan deze Duitse groep. Niet een dagsluitingje of een dagopeningetje, nee, echt een bijbelstudie van anderhalf uur. En dan de rest van de dag kom je met elkaar in gesprek over het thema wat je behandeld hebt. Dus dat is best wel intensief. En ja, de mensen die zich daarvoor openen, is dat ook heerlijk tot rust komen. Tot rust komen aan de voeten van de Heere Jezus. De ware recreatie ligt niet aan het strand. De ware recreatie ligt niet in het zwembad van het hotel, of het lekkere eten, of de dansavondjes 's avonds. Nee, de ware recreatie is alleen bij hem te vinden. Zijn rust wil hij werken in ons. Bijbelstudies. Nou, Gambia is een prachtig land. Als u van vogels houdt, dan is Gambia een must. Met je telelens kun je daar prachtige foto's maken van vogels. Het is een vogelparadijs. Olifanten en neushoorns zie je daar niet meer. Die zijn allemaal verdwenen. Maar we hebben een uitstapje gedaan met de groep naar Senegal. Daar zijn we in een safaripark beland. En daar hebben we nog neushoorns gezien. Ze zijn niet ver weg. Prachtige bloemenpracht ook in het land Gambia. Deze bloem heb ik ontdekt in de tuin van een zendeling die daar werkt. En de bloem wordt genoemd de gouden douche. He, de gouden douche. Prachtige plant. Nou, we zijn door het land gereden met deze vrachtwagen. De groep achterop op banken. We hadden mensen van over de 70 daarbij. En die moesten dat laddertje omhoog klimmen om op de laadruimte te komen van de vrachtwagen. Ze hebben het gedaan. En dan rij je daar zonder airconditioning. De warme lucht, die blaas je om het gezicht. Het is net een warme haarfeun die constant op je staat te blazen. Maar het was heerlijk. Het was avontuurlijk op deze manier door het binnenland van Gambia te rijden. En als je dan door die dorpjes gaat, dan rennen de kinderen uit hun huizen, uit de erven. Ze rennen de straat op achter de vrachtwagen in het stof. En ze zeggen, witte man, witte vrouw, hallo. Ze zwaaien enorm enthousiast zijn de kleine kinderen als we dan door die dorpjes rijden. Ja. Mijn wens was het ook om echt ook tijdens die reis een bemoediging te zijn voor zendelingen die daar in het land werken. Ik ben zelf zendeling geweest in Afrika en weet de aanvechtingen en de moeilijkheden waarmee je te maken hebt als zendeling. En ik wilde ook echt in contact komen met de zendelingen. Dat waren zendelingen van WEC. Hè? WEC, wel bekend hier in Nederland. Nicole, helemaal rechts. Zij is de directeur van het team in Gambia. En Marliese in het midden. Zij is nu op deze tijd met pensioen gegaan. Maar toen werkte zij nog aan een vertaling van de Bijbel in een Afrikaanse stamtaal, daar in dat land. En die vertaling die is na vele jaren nu klaargekomen. De Bijbel wordt gedrukt in Zuid-Korea in die Afrikaanse stamtaal. En Marliese heeft daar jaren aan gewerkt. We hebben ook koffers voor de zendelingen meegesleept. Allemaal spulletjes die ze nodig hadden. Wij hadden nog ruimte voor extra bagage. Dus dat hadden we ook meegenomen voor hun naar Gambia. En het was bijzonder hun getuigenis te horen. We zijn ook in contact gekomen met inlandse zendelingen. Bijvoorbeeld deze Gambiaan, Pastor Modo. Hij behoort een stam aan in Gambia. Die is islamitisch, maar hij is tot geloof gekomen en hij ziet het als zijn bediening onder zijn eigen stam te evangeliseren. Hij heeft een compound, een klein dorpje waar gelovigen uit die islamitische stam samenwonen en een leefgemeenschap hebben. Hier zitten we in het kerkje van die leefgemeenschap. Er staan heel weinig stoelen in dat kerkje. Eigenlijk moeten we onze schoenen uittrekken als we dat kerkje betreden. En we nemen gewoon op de grond plaats. Laagdrempelig voor de islamieten uit die stam waaronder hij werkt. Heel bijzonder, Pastor Modo. En in die leefgemeenschap heb ik deze vrouw leren kennen. Zij vertelde dat toen zij tot geloof kwam en ook uitkwam voor haar geloof, de mensen van het dorp enorm kwaad werden. Ze werd aangevallen door het dorp, haar kleren werden van het lijf getrokken, naakt stond ze daar, enorme mobbing, de politie moest ingrijpen om haar te beschermen. En zij heeft een toevlucht gevonden in die leefgemeenschap daar van Pastor Modo. Haar kindertjes zijn haar afgenomen. Ze heeft opnieuw een man gevonden en leeft nu daar in die leefgemeenschap. Daar kan je echt zien wat het geloof kost voor sommigen. Ook deze jonge man, hetzelfde verhaal. Hij kwam tot geloof, hij kwam uit voor zijn geloof. Zijn vrouw wilde hem niet volgen, heeft hem verlaten. De kinderen die hij had, werden hem weggenomen. En hij heeft een toevlucht gevonden in de leefgemeenschap van Pastor Modo. We hebben het getuigenis gehoord van Keba. Hij behoort ook deze islamitische stam toe. Hij zat ook in de opleiding om Mariboe te worden. Een Mariboe, dat is een soort medicijnman, een tovenaar. Hij zat in die opleiding. Hij kwam in contact met een zendeling. Deze zendeling gaf Keba een Bijbel. Keba nam dat geschenk aan, nam het mee naar huis en legde het op het nachtkastje naast zijn bed. Daar lag ook de Koran. De Koran was toen voor Keba het heilige boek. En de Bijbel was zomaar een boek. En daarom legde Keba heel bewust de Bijbel onder de Koran. De Koran lag bovenop, want voor hem was dat het woord van God. En toen heeft het een jaar geduurd. Telkens weer contact met die zendeling. Telkens weer Bijbelstudie doen met die zendeling. Gesprekken over het geloof. Na een jaar kwam Keba op het punt dat hij de Bijbel nam en de Bijbel legde naast de Koran op het nachtkastje. Want hij was tot de conclusie gekomen, nou, er zit wel wat in die Bijbel. Hè? Dat is toch wel een bijzonder boek. Ik leg het naast de Koran. En dan heeft het nog een half jaar geduurd, waarin Keba ook heel bewust de zendeling heeft gadegeslagen. Hè? Je kan het wel allemaal zo mooi zeggen met woorden, maar hoe ziet het er inderdaad uit? Hoe reageer jij onder druk? Hè? Hoe reageer jij als dat en dat en dat gebeurt in jouw leven? Hij heeft de zendeling gadegeslagen. En na anderhalf jaar heeft Keba de Bijbel genomen. En hij heeft de Bijbel gelegd op de Koran. Hij kwam tot de conclusie, de Bijbel is het heilige boek. De Bijbel is het woord van God. De Bijbel is de waarheid. Geweldig getuigenis van deze jongeman die opgeleid werd tot Mariboe, medicijnman, tovenaar in Gambia. Maar nu is hij een dienaar van die prachtige God, ook in Gambia. En het was heel bijzonder het getuigenis van Keba te horen. Ja, het is ook altijd mijn bemoeienis, als ik dan met zo'n groep onderweg ben in een land, dat we dan ook in contact komen met familie van ons in dat land, met christenen. En dat we ook hun verhaal horen, dat we onze blik verwijden en zeggen, niet alleen dit is de gemeente, maar de gemeente is wereldwijd. De gemeente is geen organisatie, maar de gemeente is een orgasme. Het is het lichaam van Christus. En ook in Gambia is het lichaam van Christus aanwezig. Dus mocht u eens naar Gambia gaan, kom dan ook in contact met de christenen in dat land. En er zijn heel wat christenen in Gambia. Ja, God bouwt zijn gemeente daar. De preek van vanochtend. Waar wil ik het vanochtend over hebben? In februari heb ik gesproken over Amazing Grace. Hebben we dat lied onder de loep genomen. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I can see. We hebben gezien wie dat gedicht gemaakt heeft. We hebben zijn getuigenis gehoord ook. En ik heb ook in die dienst een stukje getuigenis van mijn leven gegeven. Hoe ik tot geloof ben gekomen, hè? Dat heb ik eigenlijk in die dienst een beetje behandeld. We horen zo vaak dat mensen tot geloof komen. Ik geloof, ik ben tot geloof gekomen. Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Hoe ziet dat eruit in de praktijk? De weg des geloofs. De weg die de gelovige moet gaan. Daarover wil ik het vanochtend over hebben. De weg des geloofs. De praktijk van het geloof. Er zijn een heleboel mensen die denken, nou als je tot geloof komt, dan gaat alles voor de wind. Dan kom je op een geasfalteerde rechte autosnelweg terecht. De weg is breed en de weg is makkelijk. Nee, de weg is smal. De poort die wij binnen moeten gaan is geen brede poort, maar het is een smalle poort. Ja, de Heere is mijn herder, dat klopt. Hij leidt mij over grazige weiden. Hij voert mij aan wateren, fris en stil. Ja, dat klopt. Maar het kan ook zijn dat je weggaat door een diep dal. Door een dal van diepe, diepe duisternis. Dan toch vrees ik geen kwaad. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wat ik daarmee wil zeggen is dit. Dat de weg van de gelovigen, de weg des geloofs, is geen makkelijk wandelingetje door dit aardse. Want wij zijn reizende naar het beloofde land. Wij zijn reizende naar die nieuwe wereld die eens zal komen. En dit reizende is geen makkelijk wandelingetje. Het gaat soms gepaard met moeite en met pijn. En het is heel belangrijk dat wij christenen ons daarvan bewust zijn. De weg des geloofs. Het geloof in de praktijk. Ik heb een tekst uit het Nieuwe Testament. Woorden van de Heere Jezus. Die dat heel mooi beschrijven. De praktijk van het geloof. Ik neem u mee naar Matteüs hoofdstuk 16, naar vers 24. Matteüs 16, vers 24. En daar staan deze woorden gesproken door de Heere Jezus. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. De weg des geloofs, de weg die de gelovige moet gaan om hem te volgen, heeft drie aspecten. Ten eerste, je moet jezelf verloochenen. Ten tweede, je moet je kruis opnemen. En ten derde, zegt de Heere Jezus, je moet bereid zijn mij te volgen. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Nou, ik wil die drie aspecten behandelen vanochtend. Kijken maar hoe ver we komen. En we beginnen met het eerste puntje. De mens moet zichzelf verloochenen. Wat betekent dat? Jezelf verloochenen. Wat houdt dat in? Deze zelf verloochening. De mens moet zichzelf verloochenen. Dat zegt de Heer Jezus. Wat is dat? Hoe ver moet je dan gaan? Nou, ik moet denken aan de verloochening van Petrus betreffende de Heere Jezus. De Heere Jezus werd gevangen genomen in de hof van Gethsemane. Hij werd door de soldaten geleid naar het Sanhedrin, de Joodse priesters, waar hij een ondervraging moest meemaken. En op een afstand volgde Petrus hem. En toen die ondervraging aan de gang was, stond Petrus om een hoekie te kijken. Wat gebeurt er met hem, mijn meester, mijn rabbi? En toen kwam er iemand naar Petrus, herkende Petrus en de persoon sprak, jij bent toch ook een van hen die hem toebehoort. Jij bent toch ook een van die discipelen die hem navolgt. En toen verloochende Petrus de Heere Jezus. En wat betekent dat? Wat hield dat in? Petrus zei, ik ken hem niet. En ik heb niets met hem te maken. Petrus distancieerde zich van de Heere Jezus. Petrus heel bewust nam afstand van de Heere Jezus. Ik ken hem niet en ik heb niets met hem te maken. Petrus verloochende de Heere Jezus. En nu zegt de Heere Jezus in Matteüs 16 vers 24, wil je mij navolgen, dan moet je jezelf verloochenen. Je moet afstand nemen van jezelf. Je moet als het ware zeggen, die Robert Speelman, die ken ik niet. Die Robert Speelman, daar wil ik niets mee te maken hebben. Dat is jezelf verloochenen. Afstand nemen van jezelf. En je zou het met een heel hard woord kunnen uitdrukken. Ik zeg het heel voorzichtig. En ik wil niet dat u schrikt. Maar je zou het eigenlijk kunnen vertalen, kunnen zeggen met het woordje zelfmoord. Je moet zelfmoord begaan. Je moet afstand nemen van jezelf. Jezelf verloochenen. Als je dat verder leest, hè, Matteüs 16, dan in vers 25, daar gebruikt de Heere Jezus andere bewoordingen. Hij zegt, je moet jezelf verloochenen, ja. En dan ga je het verder lezen. En dan wordt het zo uitgedrukt. Dan zegt de Heere Jezus, je moet je leven verliezen. Want als je je leven verliest, zegt de Heere Jezus, dan zul je het uiteindelijk behouden. Maar als jij probeert in dit leven je leven te behouden, dan zul je het uiteindelijk verliezen, zegt de Heere Jezus. Jezelf verloochenen. Je leven verliezen. Zelfmoord. Ja, ik denk dat je dat zo mag uitdrukken. En ik weet, voor een heleboel is dat taboe, zelfmoord. Daar praat je niet over. Dat is iets heel duister. Ja. Zelfmoord, dat is een heel beladen thema, iets heel zwaars.
Nog niet zo lang geleden belde mijn jongste dochter op, helemaal wanhopig, in de knoop. Ze zag het niet meer zitten en ze deelde ons mee, ik ga zelfmoord plegen. Ik maak een eind aan mijn leven. Ik ga me voor de trein werpen. En toen hing ze op. We konden niet meer in gesprek komen, we konden niet meer reageren. Je probeert terug te bellen, dat ding is uitgeschakeld, kan haar niet bereiken. Je belt de huisarts op, om die te informeren. Je belt de politie op, om die te informeren. De politie wordt gemobiliseerd en gaat in de wijk zoeken. De machinisten die met hun treinen naar Almere reden, kregen de instructie langzaam te rijden en de stations langzaam te benaderen. En als ouder ga je ook in de wijk zoeken. Ik stond aan het perron en ik heb uitgekeken naar mijn dochter. En dan kan ik niet beschrijven met woorden wat er dan door je heen gaat. Wat een pijn en een moeite en een verdriet daarmee samenhangt. Zelfmoord. Heeft u wel eens zelfmoordgedachten gehad? Ik wel. Ik zeg het heel eerlijk. Ik wel. Als ik echt het niet meer zie zitten. Ik zit echt in de put. Dan komen zulke gedachtes bij mij op. En ik denk dat in deze gebroken wereld, met zoveel leed, pijn en moeite, een heleboel mensen zijn die deze gedachtes wel eens hebben. Zelfmoord. Je ziet het niet meer zitten. Je ziet geen uitweg. En dan komen die gedachten van zelfmoord bij je op. Dan komen die gedachten bij je op. Hoe kan ik nu zelfmoord plegen? Wat is een goede manier? Een pijnloze manier. Om uit die benarde, uitzichtsloze situatie te ontkomen. Een heleboel mensen spelen wel eens met die gedachten. In de Bijbel erken ik een weg van zelfmoord zonder pijn. En die weg is de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus, hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. In de Heere Jezus Christus hebben wij de mogelijkheid ons zelf te verloochenen. In de Heere Jezus Christus hebben wij de mogelijkheid ons leven, wat wij door onze eerste geboorte hebben gekregen, te verliezen. In de Heere Jezus Christus hebben wij de mogelijkheid om opnieuw geboren te worden. Wedergeboorte. Want die eerste geboorte, die is misgegaan. Die is fout gegaan. En we hebben een mogelijkheid om ons leven te verliezen in de Heere Jezus Christus. Pijnloos. Want het is de Heere Jezus die al de pijn gedragen heeft voor u en voor mij bij het sterven aan het kruis. Zijn hoofd werd doorboord met doornen. Zijn handen en voeten werden doorboord met spijkers. Zijn zijde werd doorboord met een speer. Hij werd geslagen. Hij werd bespot en gehoond. De Heere Jezus Christus. Hij heeft geleden aan het kruis voor u en voor mij. En het grootste lijden van de Heere Jezus aan het kruis was dat moment toen hij riep: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat de Heere Jezus droeg al onze zonden, al onze ongerechtigheden, al onze viezigheid, slechte gedachtes. Hij heeft het gedragen. Hij heeft geleden. Hij is gestorven aan het kruis. En weet u, wij hebben de mogelijkheid met hem te sterven aan het kruis. Wij hebben de mogelijkheid onszelf te verloochenen, onszelf te verliezen, een eind te maken aan die oude Robert Speelman. En die mogelijkheid hebben wij in de Heere Jezus Christus. Wij kunnen onszelf verloochenen, onszelf verliezen, en laat ik dat woord maar weer gebruiken, zelfmoord plegen in de Heere Jezus Christus en dan toch jezelf behouden. Toch jezelf behouden. Daar heb je het. En dat is iets geweldigs. Dat God dat mogelijk heeft gemaakt in de Heere Jezus Christus. Nou, en ik heb dat nou allemaal zo gezegd met mijn woorden, maar we willen het nu ook lezen in de Bijbel, dat dat zo is. En dat zijn die bekende woorden uit Romeinen hoofdstuk 6. En dat gaan we nu met elkaar lezen. Romeinen hoofdstuk 6. En dan staat er, en ik vind dat een hele belangrijke tekst, dan staat er in Romeinen hoofdstuk 6, of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop. In de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Heel belangrijk is hier in deze tekst het gedoopt zijn in Christus. En dat is heel belangrijk voor jou, voor u, te weten. Ben ik gedoopt in Christus? Heb ik die doop beleefd? Want die doop in Christus is van levensbelang. Is van levensbelang. Nou, wat wordt hier bedoeld met de doop in Christus, het gedoopt zijn in Christus? Is dat een doop waar water aan de pas komt? Wordt daarmee bedoeld de volwassen doop, de doop door onderdompeling in het water? Of wordt daarmee bedoeld de kinderdoop? Hier wordt gesproken over een doop waar geen water aan te pas komt. Het gedoopt zijn in Christus. Wat betekent dat? Wat is dat voor een doop?
Nou, nu ga ik deze babushka of mamushka, ik weet niet hoe die dingen heten, gebruiken. Hè? Want u zult zich wel afvragen, wat doen die poppetjes daar? Nou, die wil ik gebruiken om de doop in Christus duidelijk te maken. Ik heb u in februari verteld, in mijn getuigenis, dat ik een jochie was, 14 jaar oud, toen ik heel bewust geconfronteerd werd met die prachtige God die in mijn leven kwam. Mijn moeder, een gelovige vrouw, altijd getuigd van die prachtige God, door middel van de flanelfiguren en de verhalen, de Bijbelse verhalen die zij mij vertelde. En op 14 jaar werd mij bewust wie die prachtige God is. Op 14-jarige leeftijd werd mij bewust dat die prachtige God stond aan de deur van mijn leven en klopte. En dat die prachtige God tegen mij zei: Robert, ik wil bij jou binnenkomen. Ik wil leven in jouw lichaam door middel van de Heilige Geest. En ik heb op 14-jarige leeftijd heel bewust en heel persoonlijk mijn leven geopend voor die prachtige God. Ik ben tot geloof gekomen en ik heb gezegd: God, ik wil dat u in mijn leven komt. Ik wil dat u komt wonen met uw geest in mij. En dat mijn lichaam wordt ook een tempel van die prachtige God die u bent. En weet je wat God deed daarop, als antwoord daarop? Hij opende zichzelf in de Heere Jezus. En ik werd gedoopt, opgenomen, ondergedompeld in het lichaam van Christus. Ik ben een lid geworden, een deeltje geworden van dat lichaam van Christus. Die prachtige God in mij en ik opgenomen, gedoopt in Christus, opgenomen in dat lichaam van Christus. Wat betekent het woord doop in het Nieuwe Testament? Het betekent eigenlijk ondergedompeld worden. En dat is met mij gebeurd. Ik werd ondergedompeld, ik werd opgenomen, gedoopt in het lichaam van Christus. Toen ik mijn leven voor hem opende. Die doop in Christus heb ik meegemaakt. Ik ben een lid in dat lichaam van Christus. Ik ben opgenomen, ondergedompeld in die heerlijke familie van God. En ik mag zeggen: Abba, lieve Vader, ik ben een kind van God. Dat is die doop in Christus. En die heb ik meegemaakt. En ik hoop u ook, toen u tot geloof kwam, toen u uw leven bewust opende voor hem, dan opent hij bewust zijn leven voor u en dan wordt u gedoopt in Christus. Nou, als je die doop hebt beleefd, dan mag je weten, en daar spreekt die tekst dan over, dat je dan ook gedoopt bent in zijn dood. Gedoopt bent in zijn begraven zijn. Gedoopt bent in zijn opstanding. Ben je gedoopt in Christus, dan mag je weten dat je met hem bent gestorven aan het kruis.
Die oude Robert Speelman, die is dood. Die is er niet meer. Want ik ben gestorven met de Heer Jezus. Ik ben begraven met de Heer Jezus. En halleluja, Hij is opgewekt. Ik met Hem. Een wedergeboorte heb ik mogen beleven. Opnieuw geboren ben ik in Christus. En daarom zegt de Bijbel dat ik mag weten dat ik een nieuwe schepping ben geworden. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik was in de Adams family, nu niet meer. Ik ben nu in de familie van God. Adam was mijn stamvader, mijn stamhoofd, nu niet meer. Maar ik mag nu zeggen, Abba, lieve vader, ik ben een kind van God geworden. Een wedergeboorte heb ik beleefd. En die wedergeboorte is heel belangrijk hoor. Ga maar dat gesprek lezen met de Heer Jezus en Nicodemus. Daar zegt de Heer Jezus heel duidelijk. Wil je het koninkrijk van God binnengaan, dan moet je opnieuw geboren worden. Dan moet je jezelf verloochenen, jezelf verliezen, jezelf eigenlijk doden, zelfmoord begaan en opnieuw geboren worden. Het is mogelijk in de Heere Jezus Christus. Het is pijnloos in de Heere Jezus Christus. Want alle pijn en alle moeite heeft Hij gedragen aan het kruis op Golgotha. Wat is dat geweldig. Mijn jongste dochter kent de Heere Jezus nog niet. Ja, en dan ga je, als je het niet meer ziet zitten, dan krijg je zulke rare idee om jezelf te gaan werpen voor een trein. Wat heerlijk die Heere Jezus te mogen leren kennen. Wat heerlijk in de Heere Jezus te mogen sterven en opnieuw geboren worden. Wat heerlijk te worden in de Heere Jezus. Een nieuwe schepping. Een nieuwe creatuur. Dat is het. Zelfverloochening. Wil iemand mij navolgen, zegt de Heere Jezus. Hij moet zichzelf verloochenen. Hij moet zijn leven verliezen. Hij moet, als het ware, en ik zeg het weer voorzichtig, zelfmoord begaan. In de Heere Jezus is het mogelijk. Ben je gedoopt in de Heere Jezus? Dan mag je weten dat je met Hem bent gestorven, met Hem bent begraven en dat je met Hem bent wedergeboren, opgewekt. En dan gaat het verder in die tekst, Romeinen hoofdstuk 6. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, één vlees, één lichaam zijn geworden, gelijk gemaakt aan Hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in zijn opstanding. Wat heerlijk. De Heere Jezus, Hij leeft. En ik met Hem. Die opstandingskracht werkzaam in de Heere Jezus, is werkzaam in mij. Oh ja! Ik kom best wel eens een keertje weer in de put terecht. Oh ja, ik kom best wel weer eens een keer in een situatie waar ik het niet zie zitten. En dan komt Satan direct met de gedachte, je moet zelfmoord begaan. Spring maar voor de trein. Of rij maar met je auto tegen die boom. Knal er maar tegen. Dan ben je verlost. Dan ben je er vrij van alle narigheid. Wat heerlijk dat ik nu kan zeggen, Satan, ga weg van mij. Ik ben een nieuwe schepping geworden in de Heere Jezus Christus. Een nieuwe creatuur. Wederom geboren ben ik. Hij leeft in mij. Zijn opstandingskracht in mij.
Nou, wat geweldig.
Hè? Dan verdwijnt dat uitzichtloze. En dat is ook mijn gebed. Dat eens ook mijn jongste dochter dat mag ontdekken. Die waarheid. De vernieuwing in de Heere Jezus Christus. Ja.
En dan gaat het verder in die tekst. Dan staat er, hier dat schilderij van Dali. Dan staat er, dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Halleluja. Wat een geweldige waarheid. De oude mens, gekruisigd met hem. Ja. Want in de oude mens kunnen we hem niet navolgen. De oude mens kan dat beloofde land, die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde, niet binnengaan. Die oude mens moet sterven. En dat zegt de Heere Jezus ook heel duidelijk. Wil je mij navolgen? Dan moet je jezelf verloochenen. Dan moet je je leven verliezen. Je moet een einde maken aan die oude mens. Het is mogelijk in de Heere Jezus Christus. Ben je gedoopt in hem, dan ben je gedoopt in zijn dood, in zijn begrafenis en in zijn opstanding. De oude mens is gekruisigd. En de nieuwe mens is tot leven gekomen. Zelfverloochening, ja, is heel belangrijk. Wij weten nu hoe het gaat. Hè? Er moet een eind komen aan die oude mens. Want het is totaal misgegaan met die oude mens. Adam en Eva, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. De Adams family. En wij allen zijn uit dat ene mensenpaar, Adam en Eva. Handelingen zegt dat heel duidelijk. De hele mensheid is uit Adam en Eva. De Adams family. Ja. De Adams family. Met het gif van de slang in zich. De Adams family. Wat niet wilde horen naar Gods woord. Maar het ging in gesprek met de Satan. Met de vijand. En daardoor zijn we ook gebeten door de slang. En hebben wij dat gif van de slang in ons. En hier nog een keertje die tekst waarin dat gif van de slang wordt gedefinieerd. Romeinen 7 vers 18 tot en met 20. Waar Paulus zegt, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers. Het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik het niet meer teweeg. Maar de zonde die in mij leeft. Het gif van de slang is genoemd zonde. Daarmee zijn wij geboren. En we gaan gebukt onder dat gif van de slang. We willen het goede doen, maar we kunnen het niet. We doen dat wat we niet willen, namelijk het boze. Niet ik doe het, zegt Paulus, maar de zonde die in mij leeft. Slaven van de zonde zijn we. Gevangenen van de zonde zijn we. de Adams Family. De oude mens. Hopeloos. Uitzichtsloos. En er is maar één weg. De oude mens doden. Jezelf verloochenen. En het is mogelijk in de Heere Jezus Christus. Met hem ben ik gestorven. Die oude mens, die is er niet meer. Robert Speelman is een nieuwe schepping geworden. God woont nu in mij. Met zijn kracht, kracht van boven, heb ik ontvangen. En als die zonde zijn kop probeert op te steken in mijn leven, dan heb ik nu de kracht in hem om nee te zeggen en het goede te kiezen. Oh ja, dan zit ik in mijn studeerkamer thuis. Ulrike gaat naar de markt, gaat inkopen doen. Ben bezig met mijn PowerPoint. Heb het internet openstaan om informatie te halen. En dan komt de slang. En dan zegt hij, hey, ben jij op het internet? Informatie halen. Goeie dingen kan je halen hoor van het internet. Ja, maar weet je, er zijn ook andere sites op het internet. Speciaal voor mannen. Die maken je helemaal warm. Ga daar maar heen. Je vrouw is er niet. Ze ziet het niet. Ze merkt het niet. Dan komt Satan. En dan komt die zonde. Zijn kop opsteken in jouw leven. En wat heerlijk dat wij in Christus geen slaaf meer zijn van de zonde. Dat de oude mens gestorven is en dat we een nieuwe schepping zijn in Christus. En als wij heel bewust iedere dag gaan staan in die nieuwe schepping, in die opstandingskracht van hem, dan heeft Satan geen kans. En dan heb je in hem de kracht om nee te zeggen tegen zonde in jouw leven. Wat heerlijk, bevrijdend is dat. Geen slaaf meer te hoeven zijn van pornografie, maar een bevrijding beleefd te hebben in de Heere Jezus Christus. Dat is het. Dat is het. De Heere Jezus, hij zegt het. Wil je mij navolgen, dan moet je jezelf verloochenen. Ja, een eenmalige verloochening heb ik beleefd op 14-jarige leeftijd. Daar is die oude Robert Speelman gestorven. Daar ben ik wederom geboren. Maar je moet ook zien de dagelijkse zelfverloochening. Dat je iedere dag heel bewust gaat staan in die nieuwe schepping die je bent in Christus. En dat wordt zo uitgedrukt in de Efezebrief, waar Paulus zegt, trek aan de nieuwe mens en leg af de oude mens. Dat is onze dagelijkse zelfverloochening, hè? Iedere dag als wij opstaan, hebben we de keuze. Dan staan we voor die klerenkast. Wat trek ik vandaag aan? Ja, ik kan die onderbroek die ik al 3 dagen heb gebruikt, die kan ik nog aantrekken. En dat overhemdje wat daarbij hoort, goed, het is een beetje stijf daar onder de oksels, maar er zit nog geen vlek op hoor. Kan dat ook nog wel aantrekken? Ja, dat kan je doen. Je kan de oude vieze kleren aantrekken. Denk dan niet dat je een lekkere geur bent onder de mensen. De mensen zullen je misschien uit de weg gaan. Daar zit een luchtje aan. Hè? Ja, maar je kunt er ook voor kiezen. Frisse, schone kleren aan te trekken. Een goede geur zijn. En dat wil God. God wil dat wij een goede geur zijn, hem ter ere in deze wereld. Trek aan de nieuwe mens en leg af de oude mens. Ga iedere dag weer heel bewust staan in die wedergeboorte
die je beleefd hebt. Het gedoopt zijn in Christus. Met hem ben ik gestorven. Met hem ben ik begraven. En met hem ben ik tot leven gekomen. Jezelf verloochenen. Ja. Want die oude mens heeft geen toekomst. De Adams family heeft geen toekomst. Het ziet er allemaal wel misschien leuk uit in deze wereld. Al dat bling bling en weet ik allemaal. Laat je niet verleiden. De wereld zal ten onder gaan. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zullen komen. De Adams family is één groot zinkend schip. Verlaat dat schip. Verloochen dat schip. Verloochen de oude mens. Je moet hem verliezen. En in Christus hebben wij de mogelijkheid een nieuwe schepping te worden. He? Dat is het. Zelfverloochening. Nou, dan heel kort over dat tweede puntje. He? Wat moet de mens doen? He? De weg des geloofs. Je moet jezelf verloochenen. Ten tweede moet je je kruis opnemen. Wat versta ik daaronder? Daar versta ik onder dat je niet zit te sikkeneuren en niet zit te klagen over de pijn en de moeite die je hebt in het leven. Dat hoort er eenvoudig bij. Wij leven in een gebroken wereld en die scherven die zijn soms ook merkbaar in ons oude lichaam. Ons lichaam is nog niet vernieuwd. Dat zal strakjes gebeuren. Wij leven nu nog in een sterfelijk, vergankelijk, tijdelijk lichaam. En daar komen ziektes bij. Ga niet sikkeneuren. Ga niet bij de pakken neerzitten. Maar sta op en ga je weg met hem. Ellie en Rickert hebben een prachtig lied. Waar ze dat ook bezingen. Hè? Zit niet te sikkeneuren. We zullen opstaan. En naar de Here gaan. Hè? Dat is het. Dat moet het zijn bij ons. Dat is eigenlijk je kruis opnemen. Maar het betekent nog meer. Je kruis opnemen betekent ook samen met hem de smaad dragen in deze vijandige wereld. De wereld haat Christus. En de wereld haat hen die hem volgen, die hem toebehoren. Ben je in het lichaam van Christus opgenomen? Ben jij een onderdeeltje van Christus? Dan moet je heel goed weten dat dat betekent dat de haat tegen hem ook jou zal treffen. Ook jou zal treffen. Hè? Wij zijn het lichaam van Christus. Ja, de Heere Jezus zittende aan de rechterhand van de Vader. Ja, onze hoge priester biddende en pleitende voor ons. Onze voorspraak. Ja, het klopt allemaal. Maar de Heere Jezus is ook lichamelijk hier aanwezig op aarde. Wij de gemeente, wij zijn het lichaam van Christus. De wereld heeft eens geroepen, weg met hem, kruisigt hem. De wereld roept dat nog steeds. En dat is ook het kruis opnemen. De smaad samen met hem dragen in deze vijandige wereld. Ja, en dan staat er die tekst hè, in Hebreeën, waar staat dat we buiten de legerplaats moeten uitgaan om zijn smaad te dragen. Hebreeën 13, vers 12 tot en met 14. Ik ben niet van deze wereld. Ik ben een kind van God. Ik ben een hemelburger. Ja, ik ben in deze wereld, maar ik ben een vreemdeling. Een pelgrim. Reizende naar het vaderland daarboven. waar mijn hemelse Vader is. Dat is je kruis opnemen.
En dan een derde puntje bij dat kruis opnemen. Dat wil ik dan uitdrukken met de foto hier. Dat is deze foto. We zijn kruisridders geworden.
Voorwaarts, christenstrijders, zegt dat lied. Ben je tot geloof gekomen, dan moet je jezelf zien als een soldaat in het leger van God. Trek aan de wapenrusting. Neem het zwaard in de hand, zegt Gods woord in Efeze hoofdstuk 6. En dat is belangrijk dat wij ons dat beseffen. Dat wij staan tijdens onze aardse wandel in een geestelijke strijd. We hebben een oorlog te voeren met als leidsman, generaal, opperbevelhebber, de Heere Jezus. Onder het kruisvaan mogen wij ten strijde trekken. Hij heeft reeds overwonnen. En in die overwinning mogen wij staan. Neem op uw kruis. Het betekent ook dat je je beseft dat je staat in een geestelijke oorlogsvoering.
He? Ja, dat is heel belangrijk. Je moet jezelf verloochenen. Je moet je kruis opnemen. En als laatste, wat zegt de Heere Jezus?
Je moet bereid zijn hem te volgen.
Ja. En dat wil ik maar even met dit fotootje uitdrukken. Bereid zijn hem te volgen. Ja. Ik wil het met dit fotootje uitdrukken. Een fruitschaal. Met allemaal verschillende soorten fruit erop. Druifjes, banaantjes, sinaasappeltjes. Ieder stukje fruit heeft zijn smaakje. Ieder stukje fruit heeft zijn kleurtje. Ieder stukje fruit heeft zijn eigen vorm. En zo is dat ook met de gemeente. Het lichaam van de Heere Jezus Christus. We zijn allemaal uniek. We hebben allemaal onze gaven. We hebben allemaal ons plekje in het lichaam van de Heere Jezus. De een is een voet, de ander is een hand, de ander is weer een stukje mond. En soms zijn we zo samengesteld, zo samengewurfeld, samengeworpen bij elkaar, dat we denken, nou, wat moet dit nou voorstellen? De gemeente waartoe ik behoor. Wat voor een beeld zijn wij? Wij zien het vaak niet. Maar als je het op een afstand ziet, dan zie je dat het toch een prachtig beeld geeft. En dat is heel belangrijk. Dat wij op ons plekje zijn in de gemeente. Dat wij ons plekje en ontdekken in het lichaam van de Heere Jezus. Dat we bereid zijn hem te volgen. Hij het hoofd, wij het lichaam. En als het lichaam naar links gaat, dan gaat alles mee. En als het lichaam besluit, het hoofd besluit, we maken een sprong, dan gaat het hele lichaam mee. En dan gaat het lichaam zo, en dan gaat het hieronder door. He, dat hoofd dat kan beslissen, en dat lichaam dat gaat mee. Zo wil de Heer Jezus hoofd zijn in ons leven. Bent u flexibel genoeg om hem te volgen? Bent u werkelijk een flexibel onderdeeltje in het lichaam van de Heere Jezus? Hebt u werkelijk uw plekje ontdekt in de gemeente? Als dat zo is, dan wordt er een prachtig beeld zichtbaar van hem in deze wereld. Tot zover. Nou, helemaal bezweet. Ik moet ook niet zulke gekke dingen doen. Ik moet gewoon rustig hier achter de microfoon blijven. Wij gaan een lied met elkaar zingen. Tijdens het voorspel van het lied wordt de collecte gehouden. En na het lied spreek ik nog een gebed uit met de zegenbeden. En dan gaan we koffie drinken. Vader in de hemel, dank u wel dat we dat zo met elkaar kunnen zingen, van ganse harte. Heer, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zeg, Vader, ik hou van u. Ja, daar heeft u recht op. Want u heeft u zelf ook gegeven aan ons, aan het kruis. De Heere Jezus Christus, Hij de weg, de waarheid en het leven. Wat heerlijk dat wij in Christus een weg tot de Vader hebben. Een weg uit de ellende, een weg van wedergeboorte, nieuwe schepping. Dank u wel voor het verlossingswerk van de Heere Jezus. Dank u wel dat we zo samen met Hem onderweg mogen zijn op deze aarde. Wie mij wil volgen, zegt de Heere Jezus. Ja, Heer, wij willen u volgen. En ook deze dag en de week die voor ons ligt en de rest van ons aardse leven, heel bewust met u leven, met u beleven. Dan beleven we avonturen met God. Dan gaan we zien en ervaren die prachtige God die werkt met zijn sterkte in onze zwakheid. Ja, Vader, wij houden van u. Dank u wel dat een nieuwe week voor ons ligt. Dat we de mogelijkheid hebben om een lichtje te zijn voor u. Ja, Vader, we willen ons stellen heel bewust onder uw zegen. Zo gaat dan henen in vrede en ontvang de zegen van hem die is, die was en die spoedig zal komen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met ons allen. Amen. Dan wens ik u een hele goede zondag en een avontuurlijke week met hem. Er is nog gelegenheid koffie, thee, limonade te drinken, met elkaar in gesprek te komen. Tot ziens. Zo.